Goedemorgen allemaal. Een gezegend paasfeest allemaal. Dankjewel. Wat een prachtig lied. Jezus, hij leeft. Wij mogen daar echt zeker van zijn dat Jezus leeft, dat Jezus is opgestaan. Daar wil ik het straks met jullie over hebben. Ik wil deze ochtend, heb ik eigenlijk twee delen voorzien. Eén deel is... Een gedeelte dat we lezen uit de Bijbel en overdenking daar rond. Een tweede deel gaat eigenlijk over die historiciteit daarvan, van dat Jezus is opgestaan. In welke mate is dat bevestigd? Is dat ons geloven wat er in de Bijbel staat? Of is daar nog wel meer aan? Zijn er ook buiten Bijbelse bronnen die dat bevestigen, bijvoorbeeld? Maar dat is voor straks. We gaan eerst lezen vanuit het evangelie van Johannes, Johannes 20. Johannes 20, en ik heb dat gedeelte gekozen omdat dat het verhaal van de opstanding van Jezus het meest persoonlijk weergeeft. En het is dan persoonlijk vanuit het oogpunt van Maria Magdalena. En ik wil dat dan ook graag op ons persoonlijk betrekken. Wat betekende dat voor haar? Welk gevoel had zij? En ja, wat kan het ook voor ons betekenen? Johannes 20... Ik lees vanaf vers 1 tot 18. De opstanding. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en de andere discipel, die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen... en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf aan. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen, en hij zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf, en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar vrouw, waarom huilt u, wat zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en ze zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij deze dingen tegen haar gezegd had. Tot daar. Een heel stuk. Ik weet niet hoe het bij u ging, maar deze week heb ik vanuit de verschillende evangeliën dit stuk van de opstanding gelezen. En dan komen we heel veel verschillende informatie tegen. Zo zien we bijvoorbeeld in het Matteüs-evangelie dat er staat dat Maria Magdalena niet alleen was. Dat kunnen we, uit dit stuk kunnen we dat niet afleiden, maar er waren nog andere vrouwen bij. Het is zo dat Maria... gaat 's morgens vroeg, nog heel vroeg, op zondagmorgen, gaat ze naar het graf. En tot haar verbazing ontdekt ze dat dat graf geopend is. Die grote, zware steen die voor dat graf ligt, die is weggerold. En of zij in dat graf gekeken heeft of niet, dat weten wij niet. Maar haar conclusie is wel meteen dat het lichaam van Jezus weg is. En ze haast zich en ze gaat naar Petrus en naar Johannes om te zeggen dat het lichaam van de Heer weg is. En ze zegt ook op dat moment, wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. En dat is ook wel een aanduiding dat ze zegt, ze was niet alleen, wij weten het niet. En vermoedelijk denkt Maria dan ook dat ze het lichaam van Jezus herbegraven hebben. Want als je de eerdere stukken leest, dan lees je dat Jezus op Goede Vrijdag is gekruisigd. En na Goede Vrijdag komt er voor de Joden de Sabbat. En op Sabbat wordt er geen arbeid verricht. En men heeft eigenlijk heel snel het lichaam van Jezus en de andere lichamen van het kruis gehaald. En Jozef van Arimathea is naar Pilatus gegaan en heeft gevraagd, mag ik het lichaam van Jezus begraven? Hij heeft daar toestemming voor gekregen. Hij is fijn linnen gaan kopen. Ze hebben het lichaam van Jezus van het kruis gehaald, in die linnen doeken gewikkeld. En waarschijnlijk, zoals er toen aan toe ging, met de nodige kruiden en specerijen in, zoals aloë en mirre. Maar Jezus is eigenlijk vrij snel begraven. En het zalven, dat verzorgen van dat lichaam, het afleggen, daar was geen tijd voor. Dus gaat Maria samen met een paar andere vrouwen op de eerste dag van de week heel vroeg naar dat graf. Het lichaam van Jezus is er niet meer. Ze loopt terug naar Petrus, naar Johannes en die beiden willen het zelf gaan onderzoeken. Johannes komt toe aan het graf en we lezen dat hij buiten blijft staan. Nu, je moet weten, dat graf, dat is waarschijnlijk een grafspelonk, een grot, waarin er verschillende graven of kamers zijn uitgehouwen. Johannes blijft buiten staan, kijkt naar binnen, ziet die doeken liggen. Petrus dan, die komt toe. En Petrus, kennend vanuit andere verhalen van de evangelie, Petrus, een direct man, heel flegmatisch, recht voor de raap, stormt naar binnen. Hij wil kijken wat er aan de hand is. Hij onderzoekt het en hij ziet ook die doeken liggen waarin Jezus gewikkeld is. En tot zijn verbazing merkt hij ook dat die hoofddoek, dat die op een andere plaats ligt, netjes opgerold. Dan zien we dat ook Johannes naar binnen gaat. En heel belangrijk, in vers 8 staat er dan bij, Johannes schrijft het uiteindelijk over zichzelf, zegt hij, toen ging ook die andere discipel die eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. En wat ik heel opmerkelijk vind hier, volgende vers zegt, zij kenden de schrift nog niet dat Jezus moest opstaan uit de doden. Dat is heel opmerkelijk, want we lezen op verschillende plaatsen daarvoor, nog niet lang daarvoor moet Jezus een aantal keer gezegd hebben tegen zijn discipelen en tegen alle anderen die het wilden horen, dat hij moest lijden en dat hij zou opstaan op de derde dag. Maar blijkbaar was dat niet doorgedrongen. En ik vind dat zo opmerkelijk, omdat we hier zien dat de Heilige Geest wel degelijk echt een invloed heeft bij het tot bekering komen. Want zijn discipelen, zij geloofden in Jezus, zij geloofden wat hij zei. Maar het drong niet door. En op het moment dat ze in dat graf staan en ze zien het, Johannes zal zich herinnerd hebben van, oh ja, Jezus heeft dat gezegd, dat moest gebeuren. Maar het was vanuit het hoofd, van bij het verstand, van het weten, was het nog niet gezakt naar het hart, van het voelen. En dat is de werking van de Heilige Geest. En dat is ook, denk ik, waarom, als we het geloof willen delen met anderen, dat mensen lang niet altijd op dezelfde golflengte zitten als wij. Dat mensen soms zeggen, oké, goed voor jou, ik begrijp het, ik snap het, maar het landt niet, het komt niet binnen. Dat is ook het belang van gebed, als we het evangelie uitdragen, het belang van gebed daarvoor, dat het echt ingang mag vinden in mensen hun hart. Maar het begint Johannes te dagen. En Johannes en Petrus, we weten niet hoe of wat verder, maar ze keren terug naar de stad. Ze gaan het zeggen tegen de anderen ook. En Maria blijft daar alleen achter. En Maria, denk ik, kunnen we zeggen, is een stuk kapot van verdriet. Ze huilt. Ze huilt heel hard. We moeten ook weten, Maria was door Jezus eigenlijk echt gered. Hij heeft haar bevrijd. In Lucas 8 lezen we dat Maria Magdalena, dat zij bezeten was van wel 7 demonen. En dat moet daar enorm in de ban gehouden hebben. We weten niet juist hoe of wat, maar we weten wel dat zij na die bevrijding, dat zij Jezus is gaan volgen en dat zij er bijna altijd ook bij was. Samen met een hele groep andere volgelingen van Jezus. En ik kan mij voorstellen, en dat maakt het net zo persoonlijk, dat Maria, zij heeft echt een switch gemaakt in haar leven. Zij is Jezus gaan volgen, ze had een nieuw doel. En nu ineens merkt ze, ja, en wat nu? Dat nieuwe doel in mijn leven, die Jezus, die is er niet meer. En wat moet ik nu doen? Moet ik terug naar mijn oude leven? Moet ik... Misschien dat ze schrik ook, dat weten we niet, maar wel veel verdriet. Johannes maakt daar verslag van, heel persoonlijk. En dat mag ook voor ons zo persoonlijk worden. Want wat is het goed dat wij samenkomen nu hier vandaag? Dat we Pasen samen vieren, dat we echt samen vieren dat Jezus is opgestaan. En dat wat er ook achter ons ligt, dat we dat achter ons mogen laten en dat we echt vooruit mogen kijken naar de toekomst. Goed voor onszelf. Jezus weet raad met jouw leven. Dat zien we bij Maria, maar ook voor ons geldt dat. Jezus komt naar ons toe en dat is de echte betekenis van Pasen. De levende Jezus die naar jou toe komt en die jou bij jouw naam roept. Maria, of in het Hebreeuws Mirjam. Of vul je eigen naam maar in. Jezus die ook jou bij naam roept. Elke keer opnieuw weer, specifiek bij Pasen, mogen we daaraan denken. En Jezus zegt als het ware, ik weet van je verleden, ik ken jouw verdriet. En ik weet wat jou bezighoudt. Ik weet ook wat jou tegenhoudt om te geloven. Ik weet wat jou tegenhoudt, ook al geloof je het wel, ik weet wat jou tegenhoudt om je hart aan mij te geven. Er zijn dingen die jou vasthouden. Dingen waarvan je merkt, ik hang eraan vast en ik kom er niet aan los. En aan de ene kant wil je daar ook niet van loskomen, want je wil de controle over je leven niet kwijt. Maar zo is Jezus niet. Jezus gaat nooit controle over je leven nemen. Jezus wil je liefde geven. Hij wil je van binnenuit veranderen. Dat je hart en je gedachten, dat die veranderd mogen worden. Net zoals hij het wil. Maar ten goede. Nooit geforceerd. Wat houdt jou tegen om bij Jezus te komen? Dat kan van alles zijn. Dat kan pijn en verdriet zijn. Dat kunnen zorgen zijn. Of dingen waar je echt gewoon aan vasthangt. Maar dat is Pasen. Pasen is net datgene dat Jezus naar je toe komt en zegt, ik weet wat jou tegenhoudt. Maar je hoeft geen schrik te hebben, zegt Jezus. Want de kracht die ik heb, die is sowieso sterker dan dat wat jou tegenhoudt. Ik heb hier dat kruis voor mij staan. Hier zitten verschillende nagels in. Omdat daar bij Goede Vrijdag werden daar briefjes aan gehangen. Wat houdt jou tegen om bij Christus te komen? Of wat zijn de zorgen, de zonden die jij meedraagt? Hang ze hier aan dat kruis. Jezus heeft ze in zijn dood heeft hij ze meegenomen. Dat verleden wat ons vasthoudt, heeft hij vastgenageld aan dat kruis. Hij heeft dat in zijn dood meegenomen en in zijn opstanding heeft hij zijn macht daarin getoond. Dat het verbroken is. Het is Pasen geworden, een nieuwe dag en dus ook een nieuw begin. En dat is net het vreugdevolle van Pasen. En met kerst, zoals Marian zei, het is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Met kerst herdenken we dan die geboorte van Jezus. Maar die is uiteraard noodzakelijk, maar niet half zo belangrijk als die opstanding van Jezus Christus. En Maria, zij beseft dat en zij roept Rabuni, mijn meester. Ze beseft dat hij het is en dat Jezus haar leermeester is. Van wie ze zoveel te leren heeft. Hij is opgestaan. En nu ze dat beseft, wil ze hem ook niet meer loslaten. Ze wil zich vastklampen aan Jezus. En u kent dat misschien ook wel. Een moment als we hier samen zitten of als u thuis bent en u houdt uw stille tijd, u leest in de Bijbel, u bidt en u voelt Gods aanwezigheid, zijn nabijheid. En dat vult je met vreugde en ook met vrede, met rust. En je wilt dat niet loslaten. Je beseft, ik moet terug aan mijn dag starten, ik moet de wereld in. Maar dit wil ik niet loslaten. Dat is wat Maria op dat moment ook ervaart. Jezus heeft daar begrip voor, maar toch wil hij Maria nog iets leren. En hij zegt, Maria, houd mij niet vast. Die nabijheid, die liefde die je ervaart, die wil ik jou zeker geven. Maar je hebt nog een opdracht te doen. Jij moet naar mijn broeders gaan. En dat is heel speciaal ook dat Jezus zegt, ga niet naar de discipelen, naar mijn volgelingen, maar ga naar mijn broeders, zegt Jezus. Nu, hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft die dood overwonnen, Jezus. En nu is ook die weg tussen mens en God, die is volledig vrij. Dat wat tussen ons instaat, die weg is volledig terug open. En wij mogen zonder dat we moeten offeren, zonder dat er een priester is die bemiddelt, zonder wat dan ook, mogen wij rechtstreeks tot God gaan. Dat is net dat speciale van Pasen. Dat heeft Jezus voor de zijnen verworven toen hij stierf voor onze zonden. Hij geeft Maria de opdracht. Hij zegt, ga en vertel wat er gebeurd is. Vertel het aan mijn broeders. En dan lezen we, als u een Bijbel bij hebt, kan u het even meelezen nog, in vers 17 en 18, die twee laatste versen. Daar zegt Jezus, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En daar legt Jezus meteen die link. En hij zegt, het is niet alleen mijn vader. Hij heeft tot hiertoe altijd gesproken over zijn vader in de hemel. Maar hij zegt, mijn broeders en zusters, het is ook uw vader, het is mijn God en het is uw God. En Maria moet op weg. Maria moet het gaan vertellen. Jezus leeft en Jezus vader mag ook onze vader zijn. Wat een zegen. Amen. Tot daar, dit schriftgedeelte. Een tweede stuk, zoals ik zei, daar wil ik het echt hebben over een stuk, ja, met een moeilijk woord, apologetiek of geloofsverdediging. Want het staat hier al een hele tijd achter bij, stond Jezus echt op uit de dood? Is dat echt zo? En hoe zeker kunnen wij daarvan zijn dat dat zo is? Azzedine, mag ik aan jou vragen om een filmpje te tonen? Het eerste stukje. Zo, het gaat heel snel, hè? Het gaat heel snel, je krijgt veel informatie op korte tijd. Komt erop neer, twee jongens hebben afgesproken, en ja, de ene zegt, oh, ik zit mijn Bijbel te lezen, de andere snapt er uiteraard niks van. Hoe zou je het ook kunnen snappen als je daar zelf niet mee bezig bent? Hè? Ik weet niet, het ging heel erg snel, of u het gezien hebt, wat er net op die Bijbeltekst stond, op zijn gsm. Een stuk vanuit Jacobus, hè? Acht het enkel voor vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want je weet dat beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Dat zijn bekende versen, denk ik. Hè? En dat gaat verder, volgende stukje. Als iemand in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan ook aan God vragen. En God zal het ook geven, eenvoudig en zonder verwijt. Je moet alleen niet twijfelen. En dat zit hij te lezen op dat moment. En dan gaat hij in gesprek, je zou eigenlijk kunnen zeggen in discussie. Hè? En de reden waarom ik het hierover wil hebben, is het volgende. Dat ik de afgelopen tijd ook merkte dat als ik spreek over Pasen, dat ik bijna de enige ben in mijn omgeving die ook nog echt die betekenis van Pasen gelooft. En dat is echt wel frappant, dat is echt wel een probleem, zou ik ook zeggen. Ja? Daarnet hebben we dat filmpje gezien, een hele mooie illustratie van de steen voor dat graf is weg, de weg is vrij, het graf is leeg, en allemaal die dingen. En dat is de betekenis van Pasen. Maar als ik rondom mij heen kijk en luister, dan hoor ik, ja, Pasen, dat is vooral een gezellige tijd met de familie. En paaseitjes rapen. En ervoor zorgen dat we gewoon een leuke tijd hebben met elkaar. Op zich is dat uiteraard goed. Ik heb ook gehoord, ja, dat is een extra dag verlof. Wat fijn dat wij in een christelijk land leven met toch nog een aantal christelijke tradities, dat we nog een dag verlof krijgen. Hè. Maar het is meer. Pasen is toch zoveel meer dan dat. Hè? Het is niet zomaar een verhaal, het is niet zomaar een traditie. Zoals ik al zei, het is het waardevolste moment dat ooit heeft plaatsgevonden dat wij herdenken. En dat maakt het ook net zo'n speciale dag. Het is zelfs zo ernstig dat de apostel Paulus ook schrijft, in 1 Korinthe 15, schrijft hij ook dat als het niet waar zou zijn, als Christus niet uit de dood zou opgestaan zijn, dat ons geloof dan ook compleet nutteloos is. Helemaal zinloos. Dan heeft het geen enkele zin dat wij hier ook deze ochtend zijn, boeken toe en naar huis. Maar hij is er zo van overtuigd, hij en zoveel anderen, dat het wel zo is. Maar het is gewoon moeilijk voor mensen om dat ook te geloven, omdat de gevolgen daarvan heel erg groot zijn. Als dat echt waar is, dat Jezus uit de dood is opgestaan, dan heeft dat wel een zeer, zeer grote impact op ons leven. En dat filmpje gaat daar verder over. Er wordt eigenlijk een stuk mee gelachen. De andere zegt dan, ja, geloof je dan ook in sprookjes? En hij maakt een aantal vergelijkingen in sprookjes. Ja, geloof je dan ook wel in de paashaas of de kerstman bijvoorbeeld? Eenhoorns, ook geweldig. Bigfoot, ja, dat is iets typisch Amerikaans wel, maar goed. Ooit wel eens door aliens opgestraald. Dus hier wordt eigenlijk de vergelijking gemaakt. Wat is het verschil? Alsof sprookjes die bestaan niet, dat weten we, dat is maar een verhaaltje. Dat Jezus opgestaan is uit de dood, dat is ook maar een verhaaltje. Dat hoef je toch echt niet te geloven, dat kan toch niet. Maar die andere die antwoordt en hij zegt, ja, maar mijn geloof in de opstanding, dat is echt een rationeel geloof. Ik heb erover nagedacht, dat is beredeneerd. Dat is niet zomaar iets. Ik heb het trouwens niet alleen maar uit de Bijbel, dat is gebaseerd op historische feiten. En het is zelfs zo dat de meeste wetenschappers die dat op een kritische manier bestuderen, de feiten die gebeurd zijn, dat zij het erover eens zijn. Er zijn een aantal feiten waar we niet omheen kunnen. En hij somt een vijftal feiten op. Een vijftal zaken waarvan we zeker zijn. Jezus is gestorven aan het kruis. Weten we zeker. De Bijbel spreekt daarvan. Er zijn ook veel andere bronnen die daarvan spreken. Historische bronnen. Een tweede feit is dat zijn discipelen absoluut overtuigd waren van zijn opstanding. En dit is heel speciaal, omdat op het moment dat de discipelen dat gaan zeggen, dan is dat voor hen, heeft dat een grote impact op hun leven. Dit betekent voor hen heel veel verdrukking. Dit betekent voor hen heel veel pijn en verdriet. De meeste van hen zijn trouwens ook gestorven als martelaar, zijn zelf gekruisigd, een aantal. Dus dat doe je niet zomaar. Je zegt niet zomaar dat iets is, als je weet dat het niet zo is. Een derde feit dat aangegeven wordt, is dat Paulus, die een enorm groot christenvervolger was, dat hij zelf christen werd. En Paulus heeft eigenlijk altijd het tegendeel beweerd. Hij heeft altijd de vervolgers van de weg, zoals christenen in het begin heten, heeft hij altijd vervolgd. Hij heeft gezinnen uit elkaar getrokken, mensen in de gevangenis gesleurd, mensen die in de arena werden gestuurd en noem maar op. En hij heeft zijn leven 180 graden gedraaid. En hij is een voorvechter geworden van datgene waar hij zo tegen gestreden heeft. Ook met alle gevolgen van dien voor hem. Dit was niet zomaar iets, niet zomaar een pretje of een idee. Hij wist wel degelijk waarom hij dat zei. Nog anderen, bijvoorbeeld Jacobus, lezen we ook in de schriften van, dat hij de sceptische broer van Jezus, die er absoluut ook niet in geloofde dat Jezus goddelijk was. Ja? Ook hij maakte ineens die switch, die ommekeer. En dan tenslotte een vijfde feit waar absolute zekerheid over is, dat is dat het graf leeg was. Dat zijn vijf zaken waarvan wij als christenen ook duidelijk mogen weten en mogen getuigen, dat is zo. Daar kan niemand omheen. Je kan niet zeggen, ik geloof het niet, want dat staat vast. Je kan zeggen, ik wil het niet, maar dat is iets anders. Dat is iets anders. Dan, uiteraard, kan je daar een andere uitleg aan geven ook. Dat is logisch. En zo heb je bijvoorbeeld de complottheorie. En de complottheorie die stelt dat de discipelen het graf zelf hebben geopend, dat zij het lichaam van Jezus zelf hebben gestolen en het verstopt. Wat op zich wel voor een aantal problemen zorgt, want bijvoorbeeld, die steen weegt een tweetal ton, die doe je niet zomaar weg. Er stonden Romeinse bewakers voor het graf, omdat de fariseeën ook al schrik hadden dat mensen het lichaam van Jezus zouden stelen, want hij had gezegd, en iedereen wist dat, op de derde dag zal ik opstaan. Dus daar stonden bewakers voor, die discipelen, die waren bang, die vreesden voor hun leven, waren allemaal weggelopen. Het zou een beetje gek zijn om dan te zeggen, wij gaan dat lichaam toch stelen. We gaan die Romeinse soldaten, we zullen er wel achter zitten. En we gaan dat toch doen en ons eigen leven riskeren. Het zou een beetje bijzonder zijn. Volgende is de hallucinatietheorie. waarbij gesteld wordt dat de discipelen dachten dat ze Jezus gezien hadden. Dat het niet echt was. Nu, hallucinaties zijn ook wetenschappelijk onderzocht. Die werken niet op die manier. En niet onder die omstandigheden van schrik en die dingen. Verklaart trouwens ook niet het lege graf. Dat blijft wel. Dat graf was leeg. Daar is men zeker van. Ja. Die argumentatie gaat verder. Waarbij die andere jonge man zegt, oké, als dat feiten zijn, en ik kan daar niet omheen, goed, maar dat blijft een wonder dat Jezus is opgestaan. En dat kan niet. Want wetenschap heeft al lang bewezen dat wonderen, dat die niet gebeuren, dat niet bestaat. Dus dan blijven we daar met een probleem zitten. Nu, bij de wetenschap is het ook zo dat een wetenschap bestudeert een bepaald domein. En dat bepaald domein dat bestudeerd wordt, daarover heeft de wetenschap iets te zeggen. Maar de wetenschap heeft niks te zeggen over domeinen die zij niet bestudeert. Domeinen waarvan ze zelf zegt, daar hebben wij niks over te zeggen. Bijvoorbeeld, en je ziet ze daar staan, er staat, het is wel in het Engels, maar er staat de logica, het redeneren, ethische zaken, of iets wel of niet goed is. Daar heeft de wetenschap op zich niks over te zeggen. Je kan niet wetenschappelijk bewijzen of iets goed of slecht is. Of je iets lekker vindt of niet lekker. Dat is een persoonlijke keuze, maar daar heeft de wetenschap niks over te zeggen. Ziet u? Er zijn domeinen waar de wetenschap absoluut alles over te zeggen heeft, maar ook andere waar de wetenschap geen zeggenschap over heeft. Dus zo kunnen bovennatuurlijke zaken, zoals wonderen, kunnen door de wetenschap ook nooit bevestigd worden, maar ook niet ontkracht. Want ze zijn bovennatuurlijk. Hè? Het zijn geen natuurlijke verschijnselen. En dan komt het filmpje tot de conclusie van, ja, hoe zit het nu eigenlijk? Als dat echt een feit is dat Jezus is opgestaan en dat we die tweedeling hebben tussen sprookjes die wel degelijk sprookjes zijn en Jezus die echt is opgestaan, dan zitten we met een zeer enge gedachte. Want als dat echt zo is, als Jezus Christus echt was wie hij beweerde, wie hij was, wat bewezen wordt door die opstanding, dan zit je als mens sowieso wel met een bepaald dilemma. Dan is het niet meer een kwestie van ik kan het ontkennen, dan is het een kwestie van ik wil het of ik wil het absoluut niet. Ziet u het verschil? Wat wil ik even meegeven? In dat filmpje gaat het heel snel, als je mag de rest van het filmpje tonen. Daarom dat ik er even op wou inzoomen en het een beetje trager meegeven. Maar je mag het nog even tonen, Azzi.
My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Well, first, Jesus died on crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the five facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars.
Okay, so Jesus was a guy that actually existed and God himself came.
So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty.
And those are well-established historical facts.
Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history.
Okay, here's an explanation. They all lie. It was a conspiracy. The most monumental prank ever perpetrated. His followers stole the scrolls from the tomb and started telling everybody he was alive.
That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen cringing in fear for their lives, simple function of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted, and we have good historical evidence that five of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know. physical matter and material processes, right?
Yeah.
But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural.
So
a supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries.
Why have I never heard this stuff before?
I don't know. Maybe because it's scary.
Scary?
Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Yeah.
A big wow. Drie zaken die ik jullie graag nog even wil meegeven. Drie zaken waarvan ik graag heb als je zegt van nou, Pasen, ik herinner mij daar nog die dingen van, dan die drie. Ten eerste, dat graf is leeg. Jezus leeft. Absoluut. Ten tweede, je verleden, je verdriet, je zonden, wat dan ook, ze hebben niet het laatste woord. Leg ze in Jezus' hand, hij weet er raad mee. Dat wat je vasthoudt, dat wat je tegenhoudt om bij Jezus te komen, leg het in Jezus' hand. Dus het lege graf, Jezus weet er raad mee. En ten derde, God wil jou inschakelen om dat goede nieuws te vertellen. Net zoals Maria op pad werd gestuurd, worden ook wij op pad gestuurd. Dat wat wij hebben, wat wij geloven, wat wij weten, dat wat ons rust en blijdschap geeft, dat mogen we niet voor onszelf houden. Dat is Jezus' opdracht aan ons. Maak Gods liefde en maak Gods redding bekend. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, Gij die alles vast in handen hebt. Heer, Gij die uw enige Zoon naar de wereld hebt gestuurd. Heer Jezus Christus, Gij hebt uw heerlijkheid verlaten om bij ons te komen en om die Godverlatenheid te kennen aan dat kruis. Die lichamelijke pijn, maar het bijzonder die Godverlatenheid. Alles hebt Gij op u genomen. En door uw opstandingskracht zijt Gij weer opgestaan. En hebt Gij er ook voor gezorgd dat wij in alle vrijheid tot God de Vader mogen naderen. Dank u wel, Heere. Dank u wel, Heilige Geest van God, dat Gij ons leidt en dat Gij ons dit ook ingeeft in ons hart en in onze gedachten. Mogen we bidden dat we dit meedragen, Vader, dat we dit uitdragen naar de mensen rondom ons, dat we spreken van die hoop die in ons leeft. Halleluja. Amen. Amen.